beetje een andere werk. Anders duurt het misschien nog ongesproken dag.
Dames en heren, van harte welkom op deze bijeenkomst. Wilt u vanaf dit moment een halve minuut of zo heel stil blijven zitten, zo min mogelijk bewegen, dan kan meneer Nagel heel rustig in trance gaan. Want op het moment dat hij in trance gaat, is hij erg gevoelig voor bewegingen en geluiden. En daar heeft hij vaak heel lang last van als er zo'n geluid of zo'n beweging plaatsvindt. Ook als de bijeenkomst voor de pauze is afgelopen, verzoek ik u niet eerder op te staan voordat ik zeg dat de pauze is begonnen. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik zeggen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt, dat hij zelf kiest, of waarvan hij de keuze aan u overlaat, dat hangt van de spreker af. Na de pauze kunnen er vragen worden beantwoord, en die vragen kunt u op papiertjes schrijven, die ik ook in de gang op de tafel zit neergelegd en die hier ook liggen. Ja, er is wel een restrictie aan verbonden, u mag geen persoonlijke vragen stellen. Ik heb hier ook vooraan op de tafel allerlei blaadjes liggen, dat zijn uitgaven van de vereniging, van bijeenkomsten zoals die in Den Haag gehouden zijn. En die kunt u voor een geringe prijs aanschaffen als u dat wilt. En dan het verzoek van niet roken hoef ik hier niet te zeggen, want men rookt hier niet in deze zaal. Dus dat is, dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Zo, goedenavond vrienden. Aan het begin van de bijeenkomst het gebruikelijke verhaal. Wij sprekers van deze groep zijn niet alwetend onfeilbaar. We vinden het heel erg prettig wanneer u zelf nadenkt. En als u het er niet mee eens bent, dan kunt u altijd wel even uw argumenten te berde brengen. Wat betreft het onderwerp, ik heb geen specifiek onderwerp in gedachten. Als u wilt, kunt u zelf een suggestie doen.
Shamanisme.
Ja, dat zijn dus twee vormen van shamanisme, wou je zeggen. Psychiatrie en shamanisme, ja. Nou, kijk, de menselijke psyche kun je op vele manieren verklaren. Er zijn visies die alles herleiden tot het lichamelijke. Er zijn er ook die dat weer zoeken in meer geestelijke werkelijkheden en waarheden. Jung gaat de kant van de mystiek uit, terwijl de eigenlijke stichter toch eigenlijk is blijven hangen bij allerhand seksuele verdringingsverschijnselen. Waarschijnlijk omdat hij er zelf last van had. Wanneer je kijkt naar de psychiatrie, dan wordt ze langzaam maar zeker een ritueel. Ik wil niet zeggen dat het allemaal fout zit, maar zo nu en dan moet ik toch toegeven dat de gebaren, de gebruikelijke benaderingen mij een klein beetje doen denken aan een sjamaan die met zijn trommeltje danst rond een vuur om de voorouders op te roepen en zo de stam gerust te stellen. Wat kun je in de psychiatrie doen? In de eerste plaats kun je natuurlijk constateren dat er afwijkingen zijn. Best. In de tweede plaats kun je compensaties vinden voor die afwijkingen. Je kunt ze niet opheffen, maar je kunt ze zodanig compenseren dat ze niet meer het gedrag dwingend beïnvloeden. Of dat je hoopt dat dat niet het geval is. Er is een mate van zelfoverschatting, ik hoop niet dat iemand me dat kwalijk neemt, in de psychiatrie, wanneer we zien dat men meent gedragspatronen van mensen vooruit redelijk te kunnen voorspellen. Vooral omdat wanneer men het mis heeft, en dat gebeurt nogal eens, meestal andere mensen die van niets weten er het slachtoffer van worden. Aan de andere kant moeten we begrijpen dat een mens een zekere geestelijke achtergrond nodig heeft. Wanneer je kijkt naar de shamanen, dan vraag je af, wat zijn ze eigenlijk? Zijn ze magiërs? Maar als je hun eerste optredens, dat is dus heel in een ver verleden, nagaat, dan blijkt eigenlijk dat ze een soort bezieling van de stam vormen. Daarnaast hebben ze kennis van bovennatuurlijke dingen. Ze kennen de echte trance en imiteren die vaak als het zo uitkomt. Maar ze geven een geloof. Het is vreemd. Een mens heeft een achtergrond nodig. En heel veel mensen zijn opgevoed in een situatie van gezagsverhoudingen of juist rebellie tegen het gezag. Beide komen voor. Men moet iets hebben om in te geloven. Dat geloof op zichzelf is altijd onredelijk. Een ideaal is en blijft een droombeeld, kan nooit verwerkelijkt worden. Maar wanneer ik geloof dat mijn lijden bijvoorbeeld iets is waar God mij later weer voor zal belonen, dan kan ik het wat optimistischer aanvaarden. Wanneer ik denk dat er een vergeving van zonde bestaat, ach, dan zit ik niet zo erg meer in over de vraag of die zonde nou wel of niet echt is. Ze is vergeven, ik ben er vanaf. Wat er ook komt, komt er. Niet waar? Dus een geloof heeft wel degelijk zin. Het schept een zekerheid, een overwicht. Wanneer we kijken in het Oude Testament, dan vinden we daar een groot aantal profeten. En die hebben allemaal het woord Gods gebracht. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar Jesaja 1 en je vergelijkt het met Jesaja 2, dan kom je tot de conclusie dat de een meer mystiek is en de ander eigenlijk gewoon een politicus. Hun uitspraken zou je kunnen vergelijken met de toespraak van Churchill in Engeland. Wij zijn nog niet verslagen. Wij zullen vechten. We zullen vechten op de stranden. We zullen vechten op... Nou, op die manier gaat die man ook tekeer. In de taal van zijn tijd natuurlijk. En dan zei hij juist dan ook het woord van God. Nee, maar het was wel belangrijk dat men het als zodanig ervoer. Want daardoor kon het volk in een bepaalde richting gestimuleerd worden. Het wonderlijke is dat alle geloof altijd door de verkondigers bewust of onbewust misbruikt wordt. Want zij leggen hun eigen visie dwingend op aan anderen die in wezen dat geloof niet als zodanig ondergaan. Nu is de maatschappij en de maatschappijstructuur haar moraliteit, zoals dat heet, wat ook alleen maar zeden betekent hoor, dus de mode van gedraging en gedragingsaanvaarding. Dan gelooft die mens in die maatschappij, dan is hij dus braaf of misschien zelfs orthodox. Of hij kan er niet in geloven, maar gelooft dat het veranderd kan worden. En is die opstandeling. En wat zegt nu een psychiater? Die zegt ja, dat gedrag kan ik voor een deel op vroegere ervaringen terugbrengen. En er zijn ook zaken bij, ja, het zou bijvoorbeeld een stukje ureumvergiftiging kunnen zijn wat de gedragsafwijking veroorzaakt. Of ja, die man die heeft misschien een of ander middel gehad als moederkoren. En is daardoor eigenlijk helemaal blijven vasthaken in een paar van zijn eigen droomideeën. En nu zal ik proberen om dat te veranderen. Maar die veranderingen die zien we op zoveel manieren gebeuren. Er zijn gevallen dat watervrees, vuurvrees, vrees, pleinvrees, vrees voor vlees. Nou ja, het is geen vrijdag mag. Maar al die soorten van fobieën dus voor een groot gedeelte te genezen zijn door de mensen terug te voeren naar vroegere incarnaties. En er zijn er een hele hoop mensen die zeggen, ja, maar dat is onaanvaardbaar en dat is uiteindelijk maar kwakzalverij. Ja, maar lieve heren, wat doet u dan? U geeft uw patiënt suggesties. U probeert hypnotherapie. U bent voortdurend bezig om die zielenroers duidelijk. En dan gaat u uitleggen aan iemand hoe die eigenlijk in elkaar zit. Terwijl u het ook niet weet. Wat gebeurt is, er komt een verklaring. Dus het zinloze krijgt een betekenis. Door die betekenis kan het in het kader worden geplaatst van je eigen wereldje. En op dat ogenblik wordt het hanteerbaar. Je kunt niet zeggen, agorafobie of zo, ineens weg is. Helemaal niet. Of dat hoogtevrees ineens verdwijnt. He, ik moet niet denken, ik heb altijd hoogtevrees als ik op een schrijfkistje sta. He, maar nu heb ik mijn leven teruggevonden, het verleden. Van een rots afgevallen en nou, ik dat weet, kan ik op de nok van het dak lopen dansen. Dat is onzin. Maar het wordt beheersbaar. Je kunt dus het verschijnsel aan. Maar als je dat zo bekijkt, dan doen ze eigenlijk niets anders dan shamanen en priesters vroeger hebben gedaan. En helaas zien we in de psychiatrie maar al te vaak dat het geloofsaspect eigenlijk vervangen wordt door het geloof in eigen kunnen. Maar zoals ik al gezegd heb, een geloof is noodzakelijk. Een mens behoort niet alleen tot die wereld die u nu op het ogenblik rond u ziet. Er zijn sferen, zoals men dat noemt. Wij zeggen liever verschillende bewustzijnstoestanden. Al die bewustzijnstoestanden spelen een rol mee. Ze zijn deel van uw bewustzijn, ook wanneer de werking in uw leven hoofdzakelijk onbewust of onderbewust impulsen veroorzaakt. Het geloof aanvaardt deze andere werkelijkheid. Ik weet heus wel dat er mensen zijn die overtuigde spiritisten, die denken als ik dood ga dan zal het zo en zo zijn. Nou, geloof me, het is anders. Maar daardoor overwinnen ze twee dingen. De angst voor de dood als een einde en de angst voor een dan blijvend bepaald hiernamaals. Daardoor kunnen ze met een ontwikkeling verder gaan. En dat is het belangrijke. In het shamanisme zien we eigenlijk een erkenning van de innerlijke wereld van de mens, met al die geestelijke factoren erbij, en daarnaast een besef van die geestelijke waarden en factoren zoals ze in alle leven voorkomen. Wat je ermee doet is eigenlijk niet zo belangrijk. Wat je erdoor wordt, wel. En ik zou zeggen, dat is nou hetzelfde wat ik van psychiatrie wil zeggen. En wat ze allemaal doen is niet zo belangrijk, maar wat zijn de resultaten? En dan blijkt dat een groot gedeelte van de resultaten dus beperkt is. Dat kan ik ook zeggen van het shamanisme. Maar komt er een mens die in zichzelf weet door te dringen, die zijn band weet te vinden met zijn werkelijk ik, dan vindt hij ook een band met de oerkracht waaruit hij zelf bestaat. En deze kracht is in alles aanwezig. Ook in de tafel, ook in het kleed. Je zou het kunnen zeggen, als je die oerkracht God noemt, niet waar, dan kan iemand dadelijk naar dat geval toe gaan, de schakelaar omzetten en op God spelen. Dat is ook God. Niet dat het de Godheid is als een wezen persoonlijkheid, maar het is de essentie van het goddelijke waaruit alles is opgebouwd. En dat kan zeer vele verschillende verschijningsvormen krijgen. Je gelooft in demonen. Dan geef je daarmee vorm aan een bepaald deel van die energie uit de totaliteit. Je denkt, ik beheers die demon. Dan stel je een verhouding vast. Dan ben jij impulsgevend. Niet bepalend, maar impulsgevend. Het is als het ware of je U weet wat een achtbaan is, hè? Zo'n ding waar de mensen dus geld betalen om in een wagentje door hoogte en laagte geslingerd te worden en er lichtgroen uit te komen. Nou, zo moet u zich dat voorstellen. Jij schept de demon. Dat wil zeggen, je schept eigenlijk het wagentje. Maar stap je erin, dan zit je vast aan het traject met al zijn hoogte en zijn dieptepunten. Dit is nu datgene wat oorspronkelijk bij de shamanen veel gebeurde. Ze hadden te maken met allerhand fantasiegestalten, zeg maar. Verpersoonlijkingen van krachten die wel degelijk ergens een eigen kwaliteit, zelfs soms een eigen denkende handelingsvermogen hadden, maar waaraan zij een figuur gaven. En het zijn deze figuren eigenlijk die de basis zijn geworden van de shamanistische filosofie en magie. Want shamanisme is eigenlijk magisch. Maar naarmate de wereld meer dingen leert kennen, wordt de wereld van het wonder kleiner. Het wonder is namelijk het gebeuren dat wel kosmisch gezien wetmatig is, maar menselijk gezien niet verklaarbaar. Doordat je als sjamaan dan in jezelf gaat doordringen, jezelf leert kennen, ontwikkel je een enorm besef voor alles wat in anderen bestaat. Je kunt niet alleen wat kleine onbegrijpelijke dingetjes doen met wat materie of desnoods een geest oproepen. Nee, je hebt werkelijk geleerd in meerdere werelden als het ware tegelijk te leven. Je hebt een aantal verschillende bewustzijnsniveaus, waarvan er slechts één behoort tot de zuiver menselijke wereld. In die niveaus ga je steeds meer erkennen dat je zelf het beeld schept dat je ziet van de wereld, ook geestelijk. Niet dat je de werkelijkheid bepaalt, maar jouw interpretatie is bepaald voor je beleving. En dan zie je, ik ben zelf eigenlijk voor de wereld zoals ik die beleef, mede de wetmatigheid. En van daaruit komt dan in het shamanisme de beheersing. En dat kun je charlatanerie noemen. Maar een shamaan kan genezingen tot stand brengen. Hij kan ook iemand dood wensen of vervloeken. Hij kan zoveel. Hij kan bij wijze van spreken van aarde meel maken of omgekeerd. Ja, omgekeerd kunnen sommige bakkers ook, hoor. Maar die wonderen zijn eenvoudig een begrip van de essentie, waarbij de essentie herschikt kan worden in elke willekeurige structuur. Wat is dan het grote verschil tussen die twee die nou naar voren werden gebracht? In de eerste plaats, de psychiatrie meent wetenschap te zijn. In feite is ze echter even speculatief als bijvoorbeeld filosofie. Ze heeft een aantal vaste regels aanvaard en omdat zij voortdurend volgens die regels handelt, schijnt zij de juistheid daarvan te bevestigen. Ze komt namelijk niet tot andere benadering. Wat blijkt, de meeste, ik hoop niet dat de psychiaters hier aanwezig zijn. Zo ja, vergeeft u het mij. Maar dat een psychiater langzaam maar zeker eigenlijk evenzeer van de norm begint af te wijken als een patiënt. Alleen omdat hij het wetenschappelijk doet, is het aanvaardbaar. Een vriend van mij heeft trouwens een keer gezegd, kijk, een psychiater is iemand die gek genoeg is om een gek te begrijpen, zonder zich zo gek te gedragen dat anderen hem voor gek verslijten. En dan zitten we heel dicht bij de werkelijkheid, ook al is het een woordenspel. Want wat je nodig hebt om een ander te kunnen helpen en begrijpen, is empathie. Zeg maar het delen en lezen van andermans gevoelens. Wanneer je deel kunt hebben aan de gevoelswereld van die ander, dan kun je iets van zijn werkelijkheid begrijpen. En dan kun je op grond van die aangevoelde werkelijkheid een benadering tot stand brengen die niet meer dominerend is of niet meer probeert het hele onderbewustzijn en alle herinneringen naar buiten te halen, maar die een betrekkelijk eenvoudige constatering zegt: oh, dus het knelpunt ligt daar. En dus niet probeert alles op te lossen, maar alleen dat knelpunt ongedaan maakt. Wanneer men dat doet, dan wordt men ook een soort wonderdoener. Het is bewezen dat je alleen door suggestie bijvoorbeeld bepaalde genezingsprocessen op gang kunt brengen. Maar dan moet de patiënt geloven dat het gebeurt. Het is bewezen dat iemand die werkelijk volledig in zich gelooft en met zijn eigen niet-stoffelijk wezen bewust één kan zijn, allerhand dingen kan doen die onbegrijpelijk zijn voor anderen. Opereren met een aardappelmesje of zelfs eenvoudig weefsel onttrekken aan het lichaam zonder de huid te penetreren. Zeker, er is zwendel bij, weet ik wel. Alles wat mode is, wordt zwendel. Er is zoveel mee te verdienen dat er altijd mensen zijn die denken: nou ja, we doen alsof en dan gaat het ook. Maar dan gaat het om de innerlijke mens. En als we de verschillen hebben geconstateerd, althans enigszins, dan moeten we ook zeggen: wat is de overeenkomst? Wel, de sjamaan werkt met de totale wereld, niet alleen met de zichtbare wereld. Hij werkt met aanvoelen van de dingen, maar ook van het aflezen van de dingen. Alles spreekt. Alles deelt zich als het ware aan hem mee. En gelijktijdig weet hij daardoor hoe hij juist harmonisch moet handelen. En die harmonie is niet alleen voor hemzelf bestemd, maar ook voor anderen. Als een stam moed nodig heeft, dan weet hij ze moed te geven. Maar hebben ze bijvoorbeeld ijver nodig, of moet er een besluit vallen, dan kent hij ook de methode om die mensen niet alleen tot een besluit te brengen, maar bovendien in dat besluit en de zinvolheid ervan te laten geloven. Soms doen ze dat zelfs met allerhand uitverkiezingsmethoden. Aftellen, het laten spreken van goden of symbolen. De meest gekke dingen. Het gaat hier om het geloof dat je in de ander wekt. Want waar een ander een zekerheid schept, ook wanneer die niet reëel is, maar alleen innerlijk bestaat, daar schep je een grotere mogelijkheid tot slagen. En dat zou, dacht ik ook, de psychiater steeds meer moeten gaan begrijpen. Het is niet een wetenschap. Zeker, je moet kunnen constateren of een bepaalde afwijking uit vergiftigingsverschijnselen voorkomt, of dat er inderdaad allerhand psychische factoren een rol spelen. Een goed psychiater zou eigenlijk een goed internist ook moeten zijn. Maar verder, kun je daar niet gaan of je moet ook die mensen een geloof gaan geven. Je moet ze een achtergrond geven waaruit ze kunnen leven, waaruit ze kunnen werken. Dan zult u zeggen: ja, maar dat is dan toch niet echt. Dacht u werkelijk dat er een zomerland was met een woningbouwvereniging en tuinarchitecten? Het is een beeld dat in je leeft. En in dat beeld kun je leven, maar dan ben je gelukkig. Door dat gelukkig zijn heb je harmonie. Door die harmonie kun je begrippen ontvangen waar je anders voorbij zou gaan. Daarom leer je. Daarom word je wijzer. Daarom wordt je wereld groter en gelijktijdig worden al de vormen onbelangrijker. En hier weet ik heus waar ik over praat. Dat is de kunst van het wonderen doen. En een goed psychiater, een goed psycholoog kan wonderen doen. Dat moet je goed begrijpen. Dat kan elke sjamaan, dat kan praktisch elke getrainde Tibetaanse lama van bepaalde kloosters. Want wij leven in een wereld waarin de gedachte de vorm die de werkelijkheid voor ons krijgt bepaalt. En doordat wij die werkelijkheid bepalen, bepalen we gelijktijdig onze eigen functie, ons eigen beleefde beeld in die werkelijkheid. En zo kunnen we onze problemen oplossen. Zodra we het naar buiten toe proberen te doen, lopen we altijd vast. We kunnen niet vanuit onszelf aan de wereld een bepaald beeld opleggen. Al is het maar een beeld van onszelf. En als we het proberen, dan mislukken we. Het is vreemd, maar de meeste dictatoren zijn mensen geweest die in het begin een minderwaardigheidscomplex hebben gehad. Men noemt het overcompensatie. Maar het is in feite het wegvluchten in een onfeilbaarheidsdroom, juist omdat men zijn eigen mislukking en tekortkoming te goed aanvoelt. Het is die gespletenheid die die mensen dan zo ontzettend wreed en onberekenbaar kan maken. Ja, ik wil daar niet verder op ingaan, anders komen we terecht op allerhande politieke terreinen. Maar laat ik eerst vragen, is tot zover aanvaardbaar? Of hebt u protesten? Nou, of u vindt het te gevaarlijk om protesten op te roepen, of u bent met me eens. Twee mogelijkheden. Ik ben natuurlijk zo dat ik ook mezelf graag vlei. Ik neem dus het laatste aan. Wanneer u met zo'n onderwerp komt, waarom eigenlijk? De een die denkt aan de psychiatrie zoals die tegenwoordig eigenlijk een soort bedrijf is geworden. En daar vergeet men bij dat de psychiatrie soms problemen kan oplossen, maar dat ze vaak veel grotere schept. Dat er een machteloosheid is in de psychiatrie die dan voert tot uiterlijk de rust handhaven, platspuiten en dergelijke. Ze moet niet proberen te zijn wat de wereld van haar verwacht. Ze moet datgene zijn wat ze kan zijn. En dat is in feite niets anders dan een oor dat luistert en een stem die zo nu en dan een antwoord kan geven. Wat je vroeger had in de biechtstoel. De catharsis die vroeger werd veroorzaakt door de openbare biecht. Die al lange tijd heeft bestaan. Deze dingen zijn vervangen door de psychiatrie. Maar even goed als de priesters van eens langzaam maar zeker zich hebben opgewerkt tot de heersers over de gelovigen, al begint het de laatste tijd weer een beetje te tanen, er zijn steeds meer priesters die ook gezond verstand hebben, maar zo heeft de psychiatrie zich als het ware boven wat zij ziet als afwijking gesteld. Maar wat is een afwijking? En dan zit, ja, ik spreek je voor de orde der verdraagzamen, dat weet u. Dan zitten we op een gegeven ogenblik eigenlijk niet meer voor de vraag wat zijn die afwijkingen, maar hoe ontstaan de conflicten? En dan blijkt dat conflicten eenvoudig ontstaan doordat men elkaar niet wil aanvaarden zoals men is. Je behoeft geen homo te zijn om te aanvaarden dat een homo een even waardevolle medemens is of kan zijn als ieder ander. En je moet helemaal niet aannemen dat iemand die een ander geloof aanhangt of desnoods in een of andere secte een tijd lang is ondergedoken, dat die geestelijk een beetje gestoord moet zijn. Die kan even volwaardig zijn als u. De ander heeft het recht op zijn manier naar zichzelf te zoeken. Doet u het op de uwe. En op het ogenblik dat je dat doet, valt een groot gedeelte van die psychiatrie weg. Zeker, dan blijft over het feit dat de maatschappij zichzelf in haar structuur gebonden zal moeten beschermen tegen aantastingen die leden van die maatschappij te zeer bedreigen en schaden. Maar vreemd, dat hoor je dan, ja, dat zijn afwijkingen. Ja, zo iemand heeft wel een ander doodgestoken, maar ja, een probleem met de kinderjaren. En daar hebben we het niet over. Dat die man dat heeft gedaan is jammer en dan moet hij zelf verwerken. Maar dan moet de maatschappij niet zeggen het is een kind zijn. Dan moet de maatschappij zeggen, kijk, dat is je daad. En deze daad brengt in deze maatschappij deze consequentie met zich mee. Klaar. Niet 18 arme jongens verslaafd en daarom steelt hij. Die verslaafd is zijn eigen zaak. Mag hij zijn. Maar zolang een maatschappij op persoonlijk eigendom is gebaseerd, moet het verdedigd worden. En dat wil zeggen dat je dus ook de anderen moet beschermen tegen mensen die op deze manier aan een helaas voor hen bestaande noodzaak proberen te voldoen. Dat is heel wat anders dan begeleiding en psychologie zonder meer. Leven heeft consequenties. Als je geboren wordt, weet je dat je moet sterven. En als je sterft, hoop je en ontdek je later dat je het niet vergeefs hebt gedaan, dat je verder zult leven. Ja? Maar je ontdekt ook dat je bij je incarnatie je bagage hebt meegebracht. Dat wat je was, is ergens op de achtergrond mee bepalend voor hetgeen je stoffelijk kunt zijn, worden, denken en voelen. En als je doodgaat, dan breng je die mens die je bent geweest, met al zijn vergissingen, met zijn schuldgevoelens, zijn gevoel van juistheid of zijn verwaande prijzing van eigen deugden, die gaat over en die komt in een nieuw leven en staat daar wederom met die conditionering en moet proberen die te overwinnen. Je kunt mensen niet gelijkschakelen. Mensen zijn geen artikelen die je allemaal onder één noemer kunt onderbrengen. Het is een mens, dus moet hij zedelijk, zus en zo, moreel dat en dat, en moet hij toch maatschappelijk zo en zo. De onzin. Maatschappelijk, ja, vanuit de maatschappij is dat noodzakelijk. Maar dat komt omdat de maatschappij een organisme is dat probeert zichzelf zoveel mogelijk zonder veranderingen te continueren. Maar in bewustwordingsvragen moet je het anders zien. En dan zeg ik dat degene die een goed psychiater is, eerst zichzelf zozeer moet leren kennen dat hij in staat is de ander aan te voelen door te dringen in diens werkelijkheid. En niet alleen aan de hand van uiterlijke regeltjes en symptomen dat een beetje suggestief of anderszins te redresseren tot een meer normaal, tussen aanhalingstekens, gedrag. En op zijn beurt kan de sjamaan ook niet meer de tovenaar blijven. De sjamaan staat ook in uw wereld, midden in een samenleving die toch in veel opzichten materialistisch is, die techniek kent, die ontzettend veel verklaringen kent. En dan moet hij de mensen niet meer vertellen dat als er een storm komt, dat de stormgod boos is. Eens was dat een verklaring, daardoor werd het aanvaardbaar. Nu is het een vervreemding van een gekende werkelijkheid. Men moet de mensen duidelijk maken dat de kracht in de storm een kracht is die ook in hen leeft. Dat datgene wat hen schijnt te bedreigen gelijktijdig datgene kan zijn wat hen helpt, wat hen verder brengt. Dat de kracht die hen schijnt te vernietigen wel eens de kracht zou kunnen zijn die hen sterk maakt. En dan kun je zeggen, ja, we kunnen dat allemaal niet bewijzen, natuurlijk, het is geloof. Maar ik heb u al gezegd, geloof is noodzakelijk. En dan zeg ik niet welk geloof. Zelfs het meest onzinnige geloof kan van belang zijn. Als een kind een speelgoed eentje heeft en het denkt dat het speelgoed eentje met hem kan praten, dan zal het speelgoed eentje hem waarschuwen waar het onbewust weet dat het verkeerd doet of in gevaar komt, en omdat het denkt dat het luistert het ernaar. Dus deze fantasie op zichzelf kan het kind in een situatie brengen waardoor het beter zichzelf is en gelijktijdig juist zichzelf handhaaft. Dan kunnen we zeggen, ja, maar Jezus, God, uitverkoren volk, het kan allemaal waar zijn. Misschien is het waar dat een zekere Schmid gouden tafels heeft gekregen met een soort aanvulling op de Bijbel, het boek Mormon. Waarom niet? Maar die dingen zijn niet belangrijk, want zij spreken niet van uw werkelijkheid. Maar zij geven een achtergrond waardoor u die werkelijkheid kunt beleven. En als die beleving voor u evenwichtig en harmonisch en juist is, dan zult u na uw overgang eveneens evenwichtig, harmonisch en juist reageren op hetgeen u eraan treft. En dat is het belangrijke. Ze zeggen wel eens, een mens, ach, een mens is geboren om door dit tranendal te gaan. Nou ja, vandaar al die stuwdammen natuurlijk. Al die mensen die hun eigen onmacht bewenen. Maar ik zeg, je bent niet geboren om door een tranendal te gaan. Je bent geboren om vreugdig te leven in een wereld die is gegeven om daarin jezelf te vinden, maar gelijktijdig de harmonie. En harmonie is ook geluk, is ook vreugde. Deze wereld is u niet gegeven, en dit bestaan, om voortdurend in tranen van zelfbeklag en lijden, om het lijden van de wereld voor te schokken zonder iets te doen. Die wereld is u gegeven om blijmoedig te zijn, om desnoods met een lach anderen te helpen waar het nodig is, en jezelf een klein beetje belachelijk te vinden wanneer je jezelf beklaagt dat het moeite kost. Gezond leven, dat wil gewoon zeggen leren aanvaarden wat er is en er het beste van maken. En dat is waarschijnlijk dan psychologisch niet helemaal juist. En in de psychiatrie zal men zeggen, ja, maar hoe breng je de mensen ertoe? Je moet de mensen beginnen dit duidelijk te maken. Weet je, mag ik afwijken?
Ja,
we hebben toch ook psychiatrie, dus als we een keer een afwijking hebben, is het ook niet erg. Weet u, ik krijg altijd zo'n eigenaardig gevoel als de mensen het hebben over zonde, zondigheid en over de duivel. Ja, trouwens, ik weet nog steeds niet wie die duivel die hoorntjes op heeft gezet. Waarschijnlijk is het een geestelijke zaak van satriasis. Maar nou, laten we daar niet op doorgaan. Als die zonde er is, dan kan het nooit een zonde zijn tegen God. Want dat is een van de mogelijkheden die in en door God bestaat. Waar of niet? Als God alles heeft voortgebracht, heeft hij ook de duivel voortgebracht. Dan is God in de duivel evenzeer aanwezig als in datgene wat wij als zijn wezen of in zijn naam aanbidden. Dan kan er alleen een falen zijn in onszelf ten aanzien van onszelf. Maar dat kan dan nooit de schuld zijn van de duivel. Dat is alleen ons onvermogen om datgene te aanvaarden wat God in ons wezen heeft gelegd. En dat zullen we dan moeten inhalen. Dus beschouw dat dan maar als straf. We bestraffen onszelf. Wanneer wij geloven in democratie, nou, een heel ander voorbeeld, dan hoor ik de mensen zeggen, ja, maar bij ons is het zeer democratisch, want we kunnen kiezen, hè, wie dan later gaat vertellen wat we doen. Maar één ding vind ik heel erg vreemd. Hoe democratisch een maatschappij ook is, er komt altijd een ogenblik dat degene die u gekozen hebt om u te regeren, u belasten met lasten die u eigenlijk niet kunt dragen, om daardoor u datgene te geven wat ze u beloofd hebben en later toe te geven dat ze het nooit waar hebben kunnen maken. En dan zeggen ze, ja, maar het andere is dictatuur. Zolang als een mens zichzelf kan zijn. Zolang als hij zelf mag denken en leven. Zijn eigen weg mag gaan. Mag je het noemen zoals je het wilt. Maar is het voor mij een menselijke samenleving. Wanneer mensen begrijpen dat ze vanuit zich en niet van bovenaf verplicht zijn om elkaar te helpen. Al is het maar omdat ze medemensen zijn. Dan mag het voor mij een koninkrijk, een dictatuur, een ander systeem zijn. En dan kan het me helemaal niet schelen of het dus een Chinese leer is die een beetje Maarts aandoet. Mensen roepen altijd Mao, Mao. Of dat het een Russische leer is, nietwaar? Dat is een beetje hond, smaaks. Ja, een enkele keer wordt ook nog Lenin. Maar, ja, zijn ze op de staart getrapt, weet u wel, hè? Dat is Lenin. Maar, dat is toch allemaal onzin? Het gaat niet om het systeem, het gaat om de mensen. Het gaat niet om goed en kwaad. Het gaat om innerlijke vrede, rust, harmonie en daardoor een gevoel van verbondenheid en eenheid. Daar gaat het om. En als er tegenwoordig zoveel psychiatrische gevallen zijn, waarbij ik dus speciaal diegene bedoel die zuivere psychische afwijkingen hebben zonder fysieke oorzaak. Dan zeg ik, dan komt dat gewoon voort uit een maatschappij die weliswaar iedereen doodgooit met systemen, maar gelijktijdig één ding vergeet, dat een mens zichzelf moet kunnen zijn. Systeemmensen. Door winstzoekende maatschappijen opgeborgen in betonnen doosjes. Voorlopig nog voorzien van lift of trappen, maar binnenkort alleen van laden die door de overheid kunnen worden geopend of gesloten. Mensen die in blikverpak langs de wegen rollen om zichzelf een halve broert op de hals te halen van ergernis over anderen en daarna deze uit te storten over het gezin of over het personeel, dan wel het in hun beslissingen op hun bedrijf dus uit te leven op anderen. Ik vind het zo'n waanzin. Geld is het enige waar je niks aan hebt. Ja, nou, ja, u hebt gelijk, ja. U hebt gelijk, nee, u hebt gelijk. Maar kunt u geld eten? Kunt u met geld verlichten, verwarmen? Waar je een paar miljoen hebt, kun je misschien een tijdje de kachel aanhouden, ja. Maar dan doe je dat niet. Nee, dan gebruik je dat geld als een illusie die je anderen voorhoudt om met hen de kachel aan te maken. Ik zeg, geld is dwaasheid. En toch, de belangrijkste handel op deze wereld op het ogenblik is de geldhandel. Handel in illusie, handel in belofte. Handel in een ruilmiddel dat geen betekenis heeft als er niets achter staat. Kijk, als u bezig bent over uw zondigheid, dan doet u precies hetzelfde. Dan bent u bezig met dingen die niet bestaan. En die maakt u zo belangrijk dat u daardoor uw hele leven en als het even kan het leven van anderen gaat beheersen. Nou, zoals in sommige dorpen het vroeger was, op zondag mag je alleen op je slof achter het harmonium zitten en liederen galmen, maar zelfs het lezen van een boek is verboden. Nou, wel twee keer naar de kerk. En dan had je dominees, dat waren de enigen die werkten, die preekten dan 4 uur. En die hadden dan een hele week om met kunstmiddelen hun stem weer op peil te brengen voor de volgende donderspeech. Het is waanzin. En of ik nou een politicus hoor praten of een of andere vervent prediker, ik heb altijd het gevoel, het zijn dromen waar het over gaat. Maar de werkelijkheid is wat je bent en wat je leeft. Kijk, en psychiatrie, die zou ook gericht moeten zijn, niet alleen maar op het aanpassen van de patiënt, maar op het duidelijk maken van wat je bent en wat je leeft. Een mens leren leven zonder al te veel belast te zijn door schuld, bewustzijn of gevoel van deugd en verdienste. Maar gewoon leren leven in het leven met anderen. Dan zou je veel meer doen. En de sjamaan die werkelijk de wijsheid bereikt, wat doet die? Die komt ook in zijn innerlijke wereld terecht. En vanuit die innerlijke wereld leest hij al die andere werelden af. En wat zegt hij tegen de mensen? Mensen, wees gelukkig. Wees tevreden, ik zal je helpen. Ik geef je van mijn kracht. Want daarmee breng ik je dichter bij de werkelijkheid. Wanneer de psychiatrie, wanneer het shamanisme en al die andere richtingen, magisch of niet, die er bestaan, nu eens gewoon zouden proberen zichzelf terug te vinden zoals ze innerlijk zijn, en daarnaast een wereld terug te vinden die je niet interpreteert, maar die je beleeft, zou je dan niet een wereld krijgen die langzaam maar zeker in een grotere werkelijkheid leeft? Wordt dan het oude woord niet waar van de bewuste kabbalist, van wie men zeide: zijn voeten gaan door het slijk van de wegen, zijn hoofd boort door de wolken en zijn geest wandelt in de werelden van licht. Zo zou het moeten zijn. Eén worden in jezelf. En dan is er ook geen angst meer voor de dood. Dan is er het besef, ik leef eigenlijk in zoveel werelden tegelijk, dat alles wat ik op dit moment zie als mijn menselijk leven eigenlijk alleen maar een onderdeeltje is. Een kleine toets misschien, een schaduwstreepje in het schilderij dat mijn leven is. En als je dat gaat beseffen, dan vrees je de dood niet, en dan vrees je ook niet, zoals sommigen doen, de reïncarnatie. Dan vrees je niet voor de eeuwigheid. Dan besef je dat de tijd langzaam maar zeker voor je wegsmelt, omdat de kristallen die jij eens levens hebt genoemd, zijn samengesmolten tot de waterdruppels die zich vermengen met de oceaan die werkelijkheid heet. Zo wou ik het u voorleggen. Nou, dan zegt u maar, als u er niet mee eens bent, mag hoor. Trouwens, zou het niet leuk zijn, hè? Als dat in elke kerk naar de preek werd gezegd. Ja, nou ja, goed.
Het is wel goed dat u niet heeft herhaald.
Wat? Ik heb zoveel gezegd.
De laatste.
Nou, ik heb gezegd dat er een ogenblik moet komen waarop de kristallen die we levens noemen langzaam versmelten tot druppels water die zich vermengen met de oceaan die werkelijkheid heet. Dat is het laatste wat ik gezegd heb. Goed. Nou ja, dan weet u het ook weer. Nou, is dat alles? Nou, dan zullen we dus de geestelijke zeevaartkunde besluiten als het eindpunt van ons gezamenlijk onderhoud. U hebt de onderwerpen gegeven. Ik heb, zoals u gemerkt hebt, ze heel handig gebruikt als een kapstok om een aantal van mijn eigen denkbeelden aan op te hangen. Ik geloof dat iedereen dat doet. Er moet u nooit luisteren naar de titel, maar altijd naar de inhoud. Zeker wanneer een mens zich met een titel signeert. Luister eerst naar de inhoud, dan pas weet je of de titel wat betekent. Vrienden, ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u verder een prettige avond. Na de pauze komt een collega van me. Die zal uw vragen zo goed mogelijk behandelen als ze niet persoonlijk zijn. Ik vond het prettig. Ik hoop dat u het niet vervelend hebt gevonden. Tot ziens.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. Degenen die te laat waren, kunnen hier nog direct tegen de entree betalen.